Ja, het is inderdaad om echt stil van te worden, hoor, van dat muziek. Wij zijn dat niet gewoon, hoor, zo'n muziek. Het is gewoon anders hier in Kokkelaren. Dus eventjes bekomen. Wel, broers en zussen, als het goed is, wil ik met jullie eens naar de meest bekende psalm van Gods woord. Ik denk dat ik dat niet moet zeggen welk nummer dat is. Inderdaad, 23, psalm 23. Ja. Ik ga voorlezen met jullie uit de HSV, Herziene Statenvertaling. Dit is wat Gods woord zegt. Een psalm van David. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niks. Hij doet me neerliggen in grazige weiden. Hij leidt me naar stilstaande wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij doet mij wandelen op paden van gerechtigheid omwille van zijn naam. Vers 4. Al hing ik door een dal dat gelegen is in de schaduw van de dood, ik vrees geen gevaar, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. En vers 6. Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal voor altijd wonen in het huis van de Heer. Tot daar het lezen van het woord. Probeer de keer, broers en zussen, een beeld te schetsen bij die eerste twee versen. Ik zal ze nog een keer herhalen. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niks. Hij doet me neerleggen in grazige weiden. En hij voert me naar rustige wateren. Welk beeld brengt dat op bij jullie in je gedachten? Zie je witte, mollige, schattige schaapjes neerleggen, vredig neerleggen met schattige lammetjes en dichtbij een traagstromend beekje? Zie je dat voor ogen? Ik denk dat de meesten van ons dat beeld hebben. Zijn er hier mensen die een ander beeld hebben? Ik denk van niet. Hé? En om het nog een keer duidelijk te maken, ik heb dat afgeprint. Dat is, vermoed ik, wat jullie allemaal in gedachten hebben. Kan je het zien vanachter?
Ja.
Ja. Hé? Voor degenen die mee zoomen. Ja. Dat is wat dan in onze gedachten hebben. En ik moet eerlijk bekennen, broers en zussen, ik ben 16 jaar christen en ik heb vele jaren ook dat beeld in mijn gedachten gehad bij het lezen van deze psalm, jarenlang. Maar tot voor kort ben ik erachter gekomen dat dat niet klopt met de gedachten die David had in zijn hoofd bij het schrijven van deze psalm. Je zult dat direct zien waarom. Dus ik wil jullie vertellen deze morgen, als het goed is voor jullie, en je zult het ook wel merken, dat je dat beeld van die mollige schaap met die schattige lammetjes in prachtige grazige weiden neerleggend, dat je dat mag wegsmijten in de vuilbak. Ik zal je direct tonen waarom. Kijk, broers en zussen, je moet rekenen dat de schapen van Psalm 23, je mag ze niet vergelijken met de schapen die wij hier zien in de grazige weiden. De schapen van Psalm 23 bevinden zich in een totaal ander klimaat. Nee? Het klimaat van het Midden-Oosten is een overwegend droog en dor klimaat. Ja? Dat is het klimaat waar David is in opgegroeid in het oude Midden-Oosten. En zelfs nu nog in het huidige Midden-Oosten is het overwegend droog en dor. En dat is het klimaat in de welke Psalm 23 is geschreven. Totaal verschillend van ons klimaat. Dus, daar heb je geen 12 maanden aan een stuk saprijk groen gras. Dat heb je dan niet, zoals bij ons. Wij hebben dat wel. En de reden daarvoor is omdat er veel minder neerslag valt in het Midden-Oosten dan hier. Je moet rekenen, de zomermaanden daar, die beginnen maart, april tot en met oktober, november, dan valt er in die 6 maanden nagenoeg geen regen, niks. En in de wintermaanden, de herfst- en de wintermaanden, vanaf oktober, november tot en met maart, april, valt er wel regen, maar veel minder dan hier. Ik geef je de neerslagcijfers ter vergelijking. In België regent het, weet er dat iemand? Per vier?
Alle dagen.
Alle dagen. Tof antwoord, hè? Alle dagen. Weet er iemand hoeveel millimeter er per vierkante meter jaarlijks valt in België? Weet er dat iemand? Doe een keer een hok. 100. 700. Inderdaad. 900 millimeter per jaar. Dat is 900 liter per vierkante meter. Dus heb je vierkante meter, het valt dan 900 liter op. Als dat beton is, 900 liter. Je mag een keer raden hoeveel er per jaar in het Midden-Oosten, in het oude Midden-Oosten, in het huidige Palestina valt. Per vierkante meter, raad een keer. 70. Oh, ik ben er niet ver van. 90 millimeter, dat is 90 liter. Dat is dus omgerekend 10 keer minder. Zie waar ik naartoe wil, broer en zussen. De Heer doet mij neerleggen in grazige weiden. Vraag die. Moet nog niet panikeren. De volgende keer zullen we zien wat die grazige weiden betekenen. Maar wat ik jullie wil tonen, broers en zussen, is dat er een enorm verschil is. Dus de grazige weiden staan maar in bloei in de wintermaanden. Januari, februari, maart, april. De 4 maanden hebben ze daar saprijk groen gras. 8 maanden van het jaar is er nauwelijks gras of vegetatie te bespeuren in die streken. Dus 8 maanden aan een stuk bevinden de schapen van Psalm 23 zich niet in grazige weiden, maar in woestijngebied, waar weinig vegetatie is. Ik heb daar ook een tekeningetje van, een afbeelding. Dat is de achtergrond die David in zijn hoofd had toen hij deze psalm schreef. Kan je het zien van achter? Wat zie je? Zie je de schaapjes op de voorgrond? Let op hun postuur. Het zijn geen dikke mollige, maar het zijn slanke en ranke schapen. Voor de zomers. Zie je? Dus, broers en zussen, moet er geen tekeningetje bij maken. Het is toch wel een enorm verschil, hè? Maar wees ik er eerlijk. Wie wist er dat? Van Psalm 23. Wie wist er dat niet? Wees ik er eerlijk. Wisten jullie dat allemaal? Hij wist dat niet. Zie je? Precies al. Dacht dat ik de enige was. Enfin. Broers en zussen, ik wil me morgen enkel richten op de achtergrond van Psalm 23. Ik wil nog niet meteen de psalm induiken in vers 1 en 2. Dat zal zijn voor de volgende keer, als ik nog mag komen. Hè? Voor de volgende keer. Maar vandaag, deze morgen, wil ik gewoon de achtergrond meegeven. Want het is heel belangrijk, vooraleer je de psalm gaat lezen, dat je weet welke bril je moet aanzetten. Je mag niet je westerse bril aanzetten, die moet je afzetten. Je moet je oosterse bril aanzetten om deze psalm te lezen. Ik heb het zo pas gezegd, de achtergrond, het klimaat is er één van, die we moeten kennen, vooral je de psalm lezen. Plus het feit dat het de psalm is van David. En deze psalm kan alleen maar geschreven worden door een ware schaapherder. Als je geen schaapherder bent, kan je die psalm niet schrijven. En David was dat jaren aan een stuk. Is zelf schaapherder geweest. Dus, hij kent het terrein maar al te goed, David. Als jonge knaap heeft hij jarenlang de kuddes van zijn eigen vader gevoed. Van zijn vader Isaïe. En hij heeft ze gevoed op 3 verschillende locaties. Waar hij geboren is, rondom het heuvellandschap van Bethlehem. In de Judese woestijn en ook nog in de Negev-woestijn. 3 verschillende locaties. En die streken staan meer droog dan vochtig. Oké? Nu, en daarom, omdat ze meer droog dan vochtig zijn, zijn de schapen van Psalm 23 niet dik en mollig, maar slank en rank. De Heer is mijn herder, zegt hij. Mij ontbreekt niks. Dat wil niet zeggen dat er een overvloed is. Mij ontbreekt niks, zegt hij. maar daar niet te veel over zijn, dat is voor de volgende keer. Tweede wat we moeten weten, broers en zussen, is dat de schapen zich niet constant bevinden in een veilige, vertrouwde, omheinde omgeving, zoals bij ons. De schapen van Psalm 23, en ook wij dus, zijn voortdurend onderweg. Dagelijks leggen de schapen ongeveer een 5 kilometer af. Dan leidt ze naar verschillende locaties op zoek naar vegetatie. Ze leggen 5 kilometer af. En het terrein dat ze zich in bevinden is bijzonder gevaarlijk terrein. Ik weet niet of jullie dat wisten, maar de schapen hebben niet enkel te kampen met droogte en gebrek of, laat maar zeggen, weinig vegetatie. Ze moeten ook verharde paden bewandelen die doorheen smalle valleien of diepe ravijnen gaan, waar dikwijls roofdieren op de loer liggen. Roofdieren zoals wolven, vossen, panters en in de dagen van David ook nog de Aziatische leeuw en de Syrische bruine beer. Weet je wel, we kennen die verhaal al van David, de beer en de leeuw. Nu, de Aziatische leeuw en de Syrische bruine beer, die zijn ongeveer 150 jaar geleden uitgestorven. Die zijn er nu niet meer. Maar in de dagen van David en nog vele eeuwen na David waren dat geduchte roofdieren, geduchte vijanden voor de kudde. Ja? Dus het was bijzonder gevaarlijk terrein. En ja, voor de beer en de leeuw was hun favoriete maaltijd toch wel malse lamskorteletjes. Dat stond van bovenaan op een lijst, op een menu. Spijtig genoeg voor de lammetjes. Dus het is bijzonder gevaarlijk terrein. Ook wandelen de schapen op paden waar langs de kanten heftige planten staan. En schapen zijn gekend voor ja, het feit dat ze niet al te intelligent zijn. En dikwijls gaan ze dus die heftige planten opeten en denken ze dat saprijk groen gras is, met alle gevolgen van die natuurlijk. Niet alleen zijn er heftige planten, maar heb je ook nog heftige schorpioenen en heftige slangen die langs de weg liggen. Dus begrijp je een beetje wat ik naartoe wil, broers en zussen, begrijp je een beetje het probleem dat we hebben met onze westerse kijk naar deze psalm? Zie je dat? Het is niet veilig voor de schaap. Ze bevinden zich niet altijd voortdurend in grazige weiden. Het is woestijngebied en er zijn roofdieren. Zie je dat? Dus er is enorm veel gevaar rondom ons, rondom hen en ook uiteraard rondom ons. De schapen van Psalm 23 bevinden zich meer in gebieden waar geen overvloed is dan in gebieden waar wel overvloed is. Onthoud dat goed. Dat is het eerste wat we moeten weten. Zie je? Dat is het eerste wat we moeten weten om Psalm 23 vanuit de juiste invalshoek te gaan bekijken en te gaan lezen. En het tweede, en daar ga ik verder mee gaan in deze preek tot aan het einde, het tweede wat even belangrijk is dat we moeten weten over deze psalm, is namelijk dat David deze psalm niet enkel schrijft vanuit zijn ervaringen als schaapherder, maar hij schrijft deze psalm ook vanuit zijn persoonlijke relatie met God. Het eerste lied dat we gezongen hebben was I love you, Lord. I love you, Lord. Dus, David heeft een diepe, oprechte liefde voor God. En dat is het thema van dit verdere puntje. Dat David namelijk vertrouwelijke omgang heeft met God. Dus hij schrijft dat niet enkel vanuit het perspectief dat hij een schaap is van een herder, maar dat hij vertrouwelijke omgang heeft met God. En ik weet niet of je opgelet hebt, broers en zussen, maar kijk een keer in Psalm 23, of als je dat voordien al gezien hebt, in stille tijd, of als je dat al gehoord hebt, dat er een opvallende progressie gaande is in deze psalm. Kijk een keer, David begint en hij beschrijft de herder-schaap-relatie. En hij begint met de naam van God te gebruiken als de Heer, Yahweh, een afstandelijke de Heer. En dan gaat hij in vers 2 verder en verwijst hij naar God als Hij. Vers 2, Hij doet me neerleggen. Hij leidt mij. Vers 3, Hij verkwikt mij. Zo refereert hij naar God. Hij leidt mij. Maar dan in vers 4 had hij God persoonlijk gaan aanspreken. Zie die progressie. Kijk, dan zegt hij in vers 4, u bent met mij. Uw stok en uw staf vertroosten mij. En in vers 5, u maakt voor mij de tafel gereed, u zalft mijn hoofd met olie. En in vers 6 krijgen we een climax. Want waar eindigt David? In vers 6. In het huis van de Heer. En in vers 5, wat doet hij daar? Hij zit aan tafel met God, eten en drinken. Dus de herderschaaprelatie, analogie, is veranderd naar een gastheer-gastrelatie, analogie. Zie dat? Er is intimiteit. Het schaap zit plotseling aan tafel met zijn herder, eet en drinkt en praat en heeft communicatie, heeft interactie. Hij eindigt in Gods huis, dus er is een opvallende progressie in deze psalm, broers en zussen. Een heel mooi beeld, zou ik zeggen, van de progressie van het geloofsleven van David. David zegt iets heel opmerkelijks, je moet er niet naartoe gaan. In psalm 25, vers 4, daar zegt hij dit. Vertrouwelijk gaat de Heere om, maar wie hem vrezen? Hoor je dat? Dat is het oude verbond, hè? Niet verbond, hè? Hij zegt dat in psalm 25. Vertrouwelijk gaat de Heere om, maar wie hem vrezen? Dat wil zeggen dat er onder het oude verbond de geboden en de verordeningen en alle soorten geboden, dat er daar ook mogelijkheid bestond om vertrouwelijk om te gaan met God. Met andere woorden, persoonlijke omgang te hebben met God. Elke Israëliet en zelfs elke vreemdeling kon vertrouwelijke omgang hebben met God. En daar wil ik wat dieper op ingaan deze morgen. Want als we Psalm 23 goed willen begrijpen, dan moeten we niet alleen de herder-schaaprelatie kennen, maar, dat is voor de volgende keer, maar ook, wat betekent het om onder het oude verbond vertrouwelijke omgang te hebben met God? Daar wil ik verder op ingaan. Daarom, broers en zussen, wil ik met jullie eens naar Deuteronomium gaan. Deuteronomium. Kijk, we weten allemaal dat de geboden gehoorzamen onder het oude verbond, dat dat heel belangrijk is. Deuteronomium 6. Als het volk de geboden zal gehoorzamen, dan is hun beloning dat ze rijkelijk gezegend zullen worden. Deuteronomium 6, vers 1. Voor het belang van de geboden. Dit zijn de geboden, zegt Mozes. Dus Mozes spreekt hier zijn laatste of zijn eerste preek in de vlakte van Moab, tot het volk die nu aanstonds het beloofde land zal innemen. En hij zegt het volgende. Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de Heere uw God geboden heeft u te leren om ze te doen. In het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen. Vers 2, waarom? Opdat u de Heere uw God vreest door al zijn verordeningen en zijn geboden die ik u gebied, in acht te nemen, u, uw kleinkind, u, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven. En, opdat uw dagen verlengd worden. Dus als ze de geboden gehoorzamen, zal het goed gaan met hen. Vers 3, luister dan, Israël, neem ze nauwlettend in acht, dan zal het u goed gaan en zult u zeer talrijk worden daar in het land dat overvloeit van melk en honing. Dus, dat is strikte gehoorzaamheid aan de geboden, was inderdaad enorm belangrijk. Doe ze en het zal goed gaan. Doe de geboden en je zult leven. Ja? Maar er was nog iets dat veel belangrijker was dan het houden van de geboden. Iets dat primeerde boven het houden van de geboden. Weet er al iemand wat dat is? Daaruit. God lief hem, broers en zussen, is veel belangrijker dan het houden van de geboden. En ga je dat tonen? Had ik in naar Exodus 20. We kennen dat hoofdstuk. Dat is het hoofdstuk waar God zijn volk aan de berg, aan de voet van de berg Horeb brengt, of Sinaï. Hij brengt ze daar. De berg beeft. Er komt rook uit de berg. Bliksem, donder. En God spreekt met zijn stem de 10 geboden. Exodus 20. De 10 geboden worden gesproken. Heel belangrijk moment. Maar ik weet niet of je daarop gelet heeft. Tussen die geboden, steel niet, lieg niet, pleeg geen overspel. Lees je daar tussen vers 2 en 3 iets dat precies niet op zijn plaats staat? Ik zal het een keer voorlezen. Exodus 20, vers 5. God geeft het hier over geen afgoden hebben. Dan zegt hij, vers 5, u zult zich daarvoor niet neerbuigen, voor houten en stenen beelden dus. En u zult die niet dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen verhaalt aan de kinderen en aan de derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. En nu komt het. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben. Dat is raar. Tussen de geboden middenin staat er daar iets wat er precies niet op zijn plaats staat. Liefhebben. Geboden gehoorzaam, maar dat spreekt hij over liefhebben. Dat wil zeggen, broers en zussen, dat de geboden gehoorzamen enorm belangrijk was, maar dat het moest gedaan worden vanuit de juiste ingesteldheid. Met de juiste beweegreden. Met de simpele reden, omdat je God liefhebt. En God wilde niet dat zijn volk hem zou gehoorzamen uit angst. Wat dat ze uiteindelijk wel deden, die eerste woestijngeneratie. Waardoor ze het beloofde land niet konden innemen, want ze vertrouwden God niet. Dus God wil niet dat zijn volk hem zou gehoorzamen uit angst. Maar uit liefde. Kijk, mevrouw en ik hebben een kat. En ik heb die kat 12 jaar geleden gevonden ergens in het veld. Het was zo'n beestje en hij had een poot gebroken. En hij was er slecht aan toe. Ik heb hem meegenomen naar huis. En sindsdien is hij deel geworden van ons gezin. En hij luistert naar mij. Ik zeg, Ador is een hoek, of doet dit, of doet dat. En hij luistert. Maar de reden waarom hij luistert naar mij, waarom hij mij gehoorzaamt, is niet zuiver. Hij doet dat niet omdat hij mij lief heeft. Hij doet dat omdat hij bang is van mij. Die kat vertrouwt mij voor geen haar. En ik vind dat zo spijtig. Hij doet dat uit angst voor mij. En ik vind dat spijtig, want ik heb hem gevonden. Ik heb hem gered. Ik heb hem, als ik hem daarachter had, was hij binnen de kortste keren een rottend kadaver langs de weg. Dus ik heb hem meegenomen. Ik heb hem gered. Dagelijks ben ik degene die zijn pis en zijn scheet opkuist. En die kat vertrouwt me nog voor geen haar. Ik vind dat heel spijtig. Dus hij heeft me ook niet lief. Want hoe kan je iemand gaan vertrouwen als je hem nog eens niet lief hebt? Wat wil ik zeggen, broers en zussen, is hij gehoorzaamt mij wel, maar hij doet dat vanuit een angst en niet vanuit een liefde. En dat was het probleem met die eerste woestijngeneratie. Kom ik ermee naar Numeri 14. Het probleem van de woestijngeneratie was, broers en zussen, dat ze geen vertrouwen hadden in God, die hen naar het beloofde land bracht. In Numeri 14, het vierde boek, in Numeri 14, staat het volk op het punt om het land in te nemen. Je moet rekenen dat de volken die daar aanwezig zijn, veel sterker en veel groter zijn dan zichzelf. Ze konden die volken onmogelijk uitroeien, onmogelijk. Maar ze waren al een jaar onderweg met God. En God had gehoopt dat er een vertrouwensband zou ontstaan tussen het volk en God. Maar er was geen vertrouwensband. En je moet een keer lezen wat dat ze hier denken van God. Moet ik je lezen. Numeri 14, vers 3. Daar begint het volk te klagen wanneer ze de opdracht krijgen om het beloofde land in te trekken. Waarom, zeggen ze, brengt de Heer ons naar dit land, zodat wij door het zwaard vallen en onze vrouwen en onze kinderen tot prooi worden van de vijand? Je moet dat een keer goed beseffen. Dat zijn mensen die een jaar op weg geweest zijn met God. Die de wolkkolom hebben gezien overdag. Overnacht de lichtkolom hebben gezien. Die het manna hebben gekregen. Die gevoed zijn door God. Die water hebben gekregen. Die machtige teken hebben gezien. Ze hadden nog altijd geen vertrouwen op God. Dat zeg je gewoon niet over een God die je zo pas heeft bevrijd. Dus je ziet dat het volk hier geen vertrouwen heeft. een zeer groot gebrek heeft aan vertrouwen en een totaal vertekend beeld geeft van God. Er was geen vertrouwensband, wat wil zeggen, er was geen liefdesband. En die liefdesband, broers en zussen, is nodig. Als er geen liefdesband is, ga je God niet gaan vertrouwen. En daarom is God liefhebben zo belangrijk. Zelfs al in het oude verbond. Als je God niet liefhebt, broers en zussen, moet je dat niet proberen om hem te vertrouwen. Want dat gaat niet lukken. Je gaat alleen maar iemand gaan vertrouwen als je hem liefhebt. En dat was het probleem van die eerste woestijngeneratie. En waarom wil ik dat zo duidelijk onderstrepen, broers en zussen, God liefhebben onder het oude verbond? Omdat het ook in het nieuwe verbond zo belangrijk is. Kijk maar nog een keer in Deuteronomium. Ga maar nog een keer naar het volgende boek, Deuteronomium, hoofdstuk 11. God liefhebben onder het oude verbond was veel belangrijker dan het houden van de geboden. Ik zeg dat niet, maar Mozes zegt dat. Deuteronomium 11, vers 1. Daarom, zegt Mozes, daarom moet u de Heer, uw God, liefhebben en zijn voorschriften, zijn verordeningen, zijn bepalingen en zijn geboden in acht nemen. En let op de volgorde. Eerst liefhebben en dan de geboden in acht nemen. Ik heb voor alle zekerheid nog een keer de Hebreeuwse grondtekst gecontroleerd, van rechts naar links, moet je dat lezen. En daar zie je ook staan, eerst liefhebben en dan de geboden gehoorzamen. Zie je dat? En voor alle zekerheid, voor alle duidelijkheid, ga ik hier naar Deuteronomium 5, vers 10. Zes hoofdstukjes terugbladeren. Deuteronomium 5, vers 10. Dan zegt Mozes het volgende. Ik, of dan zegt de Heer het volgende. Ik ben de Heere uw God, zegt de Heer, die barmhartigheid betoont aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. Let nogmaals op de volgorde. Eerst liefhebben, heel belangrijker. En dan de geboden in acht nemen. En ook hier heb ik weer de grondtekst bekeken in het Hebreeuws. En ook daar, eerst liefhebben. En dan de geboden gehoorzaam. Zie dat, broers en zussen? Ik hoop dat het duidelijk is. Ook onder het oude verbond is God liefhebben. Die persoonlijke relatie. Want God is niet alleen een herder onder het oude verbond. Hij is ook een vader. Je ziet dat in de boeken. In die eerste vijf boeken zie je dat God een vader is voor zijn volk. En dat God wil dat zijn volk persoonlijk wordt met hem. Waarom? Omdat er zonder persoonlijke relatie geen vertrouwen kan zijn. Zie je dat? En dat is de onderliggende reden, broers en zussen, waarom wij als christenen zo dikwijls vallen in ons leven, omdat we te weinig vertrouwen hebben op God. Dat is de grondreden waarom we dikwijls falen. We kennen God niet genoeg door een gebrek aan vertrouwen. En dat komt omdat er een kink in de kabel is in onze persoonlijke relatie met God. God wil dat we hem opzoeken. Zie je? En dat is nodig, broers en zussen, om deze Psalm 23 goed te begrijpen. David had vertrouwelijke omgang met God. En je moet hem ook lezen, die psalm, vanuit dat perspectief, vanuit zijn vertrouwelijke omgang met God. Broers en zussen, ondertussen weten jullie al dat God niet enkel een herder is die zorgt voor ons, maar dat hij ook een vader is die intiemer wil worden met jou. Dat weten we. Ja? En dat is heel belangrijk. En daarom hecht de schrift zoveel belang aan het liefhebben van God. En dat is trouwens het eerste en het belangrijkste gebod. Ik citeer de Heer Jezus, Matthäus 22, 37. U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, ziel, kracht en verstand. Zie je dat? En vanuit die primerende liefde ga je gaan leven. Vanuit die primerende liefde ga je gaan gehoorzamen. En Jezus legt daar wel zwaar de nadruk op, hoor. Heb daar eens op gelet. Hij zegt op een gegeven moment, jullie kennen die tekst wel, dat als jouw liefde voor hem niet primeert boven al het andere, dat je hem dan niet waard bent, hè? Wist je dat? Jezus zegt, dat zijn geen kleine woorden dat hij hier spreekt. Hè? Als jouw liefde voor hem niet groter is dan het andere, ik zal het een keer voorlezen, dan ben je hem niet waard. Moet er niet naartoe gaan. Matthäus 10, 37, dan zegt de Heer het volgende. Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard. En wie meer van zijn zoon of dochter houdt dan van mij, is mij niet waard. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat dat chockerende woorden waren. Toen Jezus dat sprak. Jezus was een vreemdeling in die dagen. Hij kwam van Nazareth, een onbeduidend stadje. Ja? En hij komt dan zeggen tegen de mensen, als je niet meer van mij houdt dan van je eigen kind, dan ben je me niet waard. Dat moest chockerend geweest zijn. Ja, dat is toch waar. En ik vermoed, broers en zussen, dat dat ook bij momenten onder de christenen chockerende uitspraak is. Hoe kan je nu, moet ik je nadenken, hoe kan je nu meer van een man gaan houden die 2000 jaar alleen gestorven is dan van je eigen kind? Hoe kan dat? Of van je eigen vrouw? Hoe kan dat? En ik moet eerlijk zijn, broers en zussen, deze jaren van mijn bekering had ik de Heer Jezus niet meer lief dan mijn eigen vrouw. Of dan mijn eigen moeder. Mijn liefde voor God, de eerste jaren van mijn bekering, was meer een genegenheid. Hè? Zeg maar, een nieuwsgierigheid. Ik wilde God beter leren kennen. Hè? Ik was nieuwsgierig naar hem. Maar, van in het begin al, van mijn redding, zeg maar, van mijn bekering, jaren, die eerste jaren, had ik mijn vrouw meer lief, had ik mijn moeder meer lief dan God, dan de Heer Jezus zelf. Geluk is natuurlijk niet zo gebleven. Er is een kantelmoment gekomen op een zeker punt. Een paar jaar later is er een kantelmoment gekomen dat ik dan, in alle eerlijkheid, hier, nu, deze morgen kan zeggen, kijk, ik heb de Heer Jezus meer lief dan zelfs mijn eigen vrouw. Gelukkig. Ja, je lacht dan mee. Ja, maar dat is waar, hè. Dat klinkt raar, hè? Maar ja, als je christen bent en je hebt Gods geest in jou wonen, dat is dat totaal niet, dat klinkt dan niet waar. Maar als dat voor de eerste keer hoort, of je hebt Gods geest niet, dan klinkt dat heel vreemd. Hè? Maar ik vermoed dat de meesten van ons toch wel Gods geest in zich hebben. Doe de test een keer bij jezelf, broers en zussen. Het gaat hier over Jezus Christus, lief hem boven al het andere. Doe de keer de test. Kijk de keer in je leven, maar wat ben je het meeste bezig? Ik spreek niet over je werk. Hé. Je moet werken, je hebt geld nodig om de rekening te betalen. Je hebt verantwoordelijkheden naar je familie. Je hebt kinderen die aandacht nodig hebben, je hebt hobby's. Maar, als je tijd hebt voor jezelf, naar waar ga je gedachten uit? Zelfs, als je aan het werken bent, naar waar ga je gedachten uit? Naar waar ga je verlangens uit? Weet je wat David zegt? Hij zegt dit, ik stel mij de Heer voortdurend voor ogen. Niet alleen in zijn vrije tijd, maar in alles wat hij doet. Dat is eigenaardig, hè? Dat is het teken. Als dat zo is bij jullie, dan is het teken dat je de Heer lief hebt. Maar als je natuurlijk meer bezig bent met al het andere dan met de Heer Jezus zelf, dan zit je met een probleem. Dan is voor jou het vervullen van je eigen verlangens veel belangrijker dan gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Ik ga dat nog een keer herhalen. Als je meer bezig bent, of als je gedachten niet zoveel uitgaan naar de Heer Jezus, dan is het vervullen van jouw eigen verlangens veel belangrijker dan gehoorzaamheid aan Jezus. Luister een keer wat de Heer zegt. Johannes 14, 23. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En hij heeft het over elk woord. Hè? Elk woord dat hij leest in Gods woord. Je gaat je daaraan onderwerpen. Je gaat je daarbij neerleggen. Zelfs al gaat het in tegen jouw eigen verlangens. Toch ga je je kop buigen en ga je de wil van de Heer Jezus doen. Dat is het teken dat je hem lief hebt. Johannes 14, 21. Wie mijn geboden in acht neemt, die is het die mij lief heeft, zegt hij. Dus wie mijn geboden in acht neemt, boven zijn eigen verlangens, die is het die mij lief heeft, zegt hij. Zie je dat, broers en zussen? Laat het me zo stellen. De mate waarin wij Jezus gehoorzamen, toont de mate waarin wij hem lief hebben. Hoe sterker jouw verlangen om Jezus te gehoorzamen, hoe groter jouw liefde voor hem. Maar aan de andere kant, hoe zwakker jouw verlangen om hem te gehoorzamen, hoe kleiner jouw liefde voor hem. Begrijp je nu waarom zo dikwijls falen, broers en zussen? Ik wijs me naar niemand de vinger, hè, deze morgen. Maar we moeten begrijpen waarom we dikwijls falen. De Heer is te vertrouwen. En hij haalt soms wegen met ons in de woestijn, die heel moeilijk zijn. Maar hij vraagt, wil je mij vertrouwen? En als je hem lief hebt, dan is je probleem opgelost. Dan ga je aan vertrouwen. Zelfs al doet het pijn. En dan komt de vraag natuurlijk, en daarmee wil ik afsluiten. Dan komt de vraag natuurlijk, hoe is het mogelijk dat je als mens hartelijke liefde kan opvatten en voelen voor een man die 2000 jaar geleden gestorven is? Hoe is dat mogelijk? Ik heb al gezegd, dat is heel raar. Maar laat ons eerlijk zijn, wat dat Jezus vraagt van ons, dat is niet menselijk, dat is onmogelijk. Je kan geen man uit Nazareth, die 2000 jaar geleden gestorven is, zonder hem ooit gezien te hebben, je kan hem niet liefhebben, dat bestaat niet. Dat is niet natuurlijk. Maar toch vraagt de Heer Jezus dat van ons. Hoe kan dat? Wel, het antwoord vinden we in Romeinen 5, en daarmee wil ik afsluiten. Romeinen 5, laten we hier naartoe gaan. Romeinen 5, hoe kan je nu een man liefhebben die je nog nooit hebt gezien? Wel, omdat God eerst een mysterieuze interne ingreep moet doen. En waarom zeg ik mysterieus? Omdat we in feite niet weten wat dat is. Romeinen 5, vers 5. Daar zegt Paulus, en de hoop beschaam niet, en nu komt het, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest. Let op het woordje van, de liefde van God. Niet de liefde voor God, maar van God. Nu, onder het oude verbond was het onmogelijk om God lief te hebben. Dat was onmogelijk. Tenzij God eerst een mysterieuze interne ingreep deed. Weet er iemand wat die mysterieuze interne ingreep was? Wat zegt Mozes dat God eerst moet doen vooraleer je God kan liefhebben? Weet er dat iemand? Ik leg jullie niet op troost, het is gewoon dat ik graag vraagje stel. Hoe kon een mens onder het oude verbond God liefhebben? Uit zichzelf kon ik dat niet. Dat kon niet, want elk mens wordt geboren met een duister hart. Zijn hart is verhard en daardoor kan hij God niet liefhebben. Staat er niet voor ogen. Wat moet God eerst doen aan dat hart? Openen. Jullie weten het hoor. Openen, bijna. Veel gemakkelijker. Onder het oude verbond, in de Torah. Besnijdenis van het hart, staat er letterlijk in. Mozes zegt dat letterlijk. Dat God het hart eerst moet besnijden, en dan heb je God lief. Niemand kan God lief hebben onder het oude verbond zonder dat God zijn hart besnijdt. Dat was onder het oude verbond. Wat dat daarin houdt, dat weten we niet. Dat is een mysterieuze ingreep die God alleen weet, maar hij doet iets met het hart. Onder het nieuwe verbond daarentegen, wat doet God? Hij zendt ons de Heilige Geest. We hebben het gelezen. En kijk die God wat de Heilige Geest doet. Om het antwoord te geven op onze vraag, hoe is het mogelijk dat wij Jezus kunnen liefhebben? Kijk je wat dat hij doet? Romeinen 5, 5. Omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest. Ik heb gezegd, de liefde van God en niet voor God, met de goede reden. Want alleen de Heilige Geest kan die pure authentieke liefde die God geeft voor ons, in ons hart uitstorten. Aan ons verstand kenbaar maken. Alleen de Heilige Geest kan dat. Vandaar als de Heilige Geest die hebt, dat je God niet kan liefhebben. Dus, het is niet de liefde voor God die de Heilige Geest in ons hart uitstort. Nee, het is de liefde van God voor ons die de Heilige Geest in ons hart uitstort. Dus het is die verbazingwekkende liefde die God geeft voor de mens, dat de Heilige Geest aan ons verstand wil kenbaar maken. Door dat in ons hart uit te storten. Zie je dat? En daarom hebben wij Gods lief. God lief. Dus ons lieve God is een tegenreactie. Dat is niet iets dat God bewerkt. Het is niet de liefde voor God dat de Heilige Geest in ons hart uitstort, maar de liefde van God. Dus nogmaals, onze liefde voor God is een tegenreactie op wat de Heilige Geest doet in ons binnenste. Een tegenreactie, broers en zussen. En daarom hebben wij God lief. En dat uitstorten van die liefde, dat is iets dynamisch in jouw leven. Dat is iets dat je proeft, dat is iets levendig. En dat krachten, dat geeft een uitwerking. Op je gemoed, op de keuzes die je gaat maken, op de richting die je gaat gaan in je leven. Dat uitstorten laat je bij momenten niet onbewogen. Bij momenten heeft dat een onmiddellijke impact op je gemoed. Je bent aan het stofzuigen. Je bent schotels aan het wassen of je bent een wandeling aan het maken en plotseling kom je tot een diep besef van de verbazingwekkende liefde die God geeft voor jou. Dat is gewoon de Heilige Geest die bezig is met jou. Hij stort de liefde van God voor jou in ons hart uit. Wat zegt de Heer Jezus aan het einde van zijn gebed? In Johannes 17, moet er niet naartoe gaan. Ik lees het u voor. Deze mooie woorden zegt hij. Vader, ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal die bekendmaken. Waarom? Opdat de liefde waarmee u mij lief hebt gehad, ook in hen is. Hoor je dat, broers en zussen? Dus, wat zegt de Heer Jezus? God geeft Jezus lief met de liefde. En met diezelfde liefde heeft God ook ons lief. En die liefde komt niet van boven naar beneden, dagelijks, maar die komt van binnen in ons. Want de Heer Jezus zegt, in ons. Dus het is geen liefde die over ons komt, van God naar ons toe, maar die liefde komt van binnenin, in ons, door de Heilige Geest. Begrijp je het een beetje? Om het nog wat gemakkelijker verstaanbaar te maken, wil ik een bekende Bijbelse leraar citeren. Moet ik je luisteren wat hij zegt. Hij kan het veel mooier verwoorden dan ik. Hij zegt dit. De liefde die God voor ons heeft en kenbaar wil maken aan ons verstand, komt niet van boven naar beneden, maar van binnenin. En het verspreidt zich doorheen jouw gehele ziel, waardoor je bij momenten vervuld wordt met een diepe gewaarwording van zijn aanwezigheid en goedkeuring. Dat is wat de Heilige Geest doet in ons en met ons. En dat is, broers en zussen, waarom we gaan veranderen. Dat is de reden waarom we God gaan vertrouwen. Dat is de basis die je nodig hebt, broers en zussen, om God te kunnen vertrouwen. Maar als je het moeilijk hebt en je hebt nog niet geleerd om God te vertrouwen, dan ben je vol voor de kat. Door de Heilige Geest die de liefde uitstort. Begrijp nu waarom de Heer Jezus dat hij het zo belangrijk vindt dat je zegt, kijk, als je mij niet meer lief hebt, dat je moeder of je vader of je dochter, dat je mezelf niet waar bent. Begrijp nu waarom? Omdat die liefde, die van God is, veel krachtiger werkt in ons. De liefde van God voor een mens is veel sterker dan, laat me zeggen, de liefde van een moeder voor haar kind. De liefde van een moeder voor haar kind is slechts een vage schaduw. Als je de liefde van God voor een mens vergelijkt. Zie je dat? En daarom zegt de Heer Jezus, als je meer van je moeder houdt of van je vrouw dan van mij, dan ben je mij niet waard. Waarom niet? Omdat de Heilige Geest zijn werk niet kan doen aan jou. Dus, van Jezus houden is geen leuk extraatje, of iets dat je erbij neemt om je gelukkig te maken. Nee. Van Jezus houden, dat is gewoon een tegenreactie op wat de Heilige Geest in jouw binnenste doet. En dat is iets progressiefs. Zoals we zullen zien de volgende keer, zo de Heer wil. Dat is progressief. Dat neemt toe in je leven. Je gaat groeien in je liefde en in je vertrouwen op God. En dat gaat heel je houding gaan veranderen. Heel je houding gaat dat veranderen. Nu wil ik echt afsluiten. Toen ik deze dingen aan het voorbereiden was, was ik toch een keer benieuwd naar de reactie of wat dan mijn vrouw ervan dacht. En ik stelde haar een vraag. En ik zeg, Poepa Mieke, zei ik, van wie hou je meer? Van mij of van Jezus? En mag ik je raden wat ze zei? Van Jezus. Maar moet ik je voorstellen, hè? Mijn vrouw houdt meer van een ander man dan van ik. Kan je dat voorstellen? Ja, moet dat ik je zeggen tegen mensen die niet geloofd, hè? Mijn vrouw houdt meer van een ander man dan ik. En hij ook, Achille, je hebt ook zitten, hè? Je zit ook met zo'n vrouw. En ik was zeer blij. Ik was zeer blij met dat antwoord. Echt waar. Weet je waarom? Als je meer gaat houden van de Heer Jezus, weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan ga je meer gaan houden van je man. Dat is actie-reactie. Dat is gewoon een thee. Dat gaat heel jouw innerste wezen gaan veranderen. Dat zijn de dingen die huwelijk redden. Hè? Liefde van Christus, liefde voor Christus, dat redt huwelijk. Ja? Dat gaat jou compleet gaan veranderen. Dat is iets wat ik ondertussen, na al die jaren, heb geleerd. Dus uit liefde vloeit gehoorzaamheid en vloeit vertrouwen. En zo was het ook, broers en zussen, bij David. God is niet enkel zijn herder, waarmee hij begint. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks. Maar het is ook zijn vader. Hij eindigt in het huis. God neemt hem als gast binnen, als gastheer binnen. En hij mag aan tafel gaan met de de schepper van hemel en aarde, als het ware. En hij zit daar als mens en heeft interactie met God, de Vader. Maar dat is voor de volgende keer, zo de Heer het wil. Tot daar.